Goedemiddag, welkom in de eredienst in de Adrichtslift van Middenkerk te Zeist. In deze dienst gaat ons voor dominee W.J. van der Brink. Het uitgangspunt voor de preek zal zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus zondag 9. Heidelbergse Catechismus zondag 9. En we lezen uit de Bijbel de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 13. Hebreeën 12, vanaf vers 1 tot en met 13. We hopen in deze dienst met elkaar te zingen, Psalm 146, de versen 4 en 8. En daarna nog een keer 146, maar dan vers 3. Psalm 6, de versen 1 en 4. Psalm 103, de versen 5 en 7. En tot slot Psalm 33, vers 11. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen. 146. 4 en 8, 146 vers 3, Psalm 6 de versen 1 en 4, Psalm 103 de versen 5 en 7, Psalm 33 vers 11. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Gemeente, namens de kerkraad enkele mededelingen. De diensten zondag 14 juni hoopt om 10 uur en 17 uur uw eigen predikant voor te gaan. En woensdag 10 juni is ook bezinningsuur op de herdersavondmaal. En deze dienst is in het zaaltje. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Mij is gevraagd, gemeente, om bij zondag 9 stil te staan. En dat gaat over Gods werk als schepper, die het ganse heelal heeft voortgebracht. Vandaar ook Psalm 146, de versen 4 en 8. Het is de Heer wiens alvermogend groot heelal als schepper heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En ook het 8e vers, het is de Heer van alle heren. Psalm 146, 4 en 8. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we ook vanmiddag belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden uit de 12 artikelen. Zingen we dan uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij of zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, het derde vers na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Openen het woord van onze goede God in het Bijbelboek Hebreeën, 12e hoofdstuk, en we lezen daarvan vers 1 tot en met 13. Dat gaat over de kastijding. Alle kinderen van God die krijgen met kastijdingen te maken. Dat is geen zaak van vreugde, zegt de Hebreeënbrief, maar het heeft toch een goede uitwerking. Vandaar dit hoofdstuk, Hebreeën 12. Dan komt Gods heilig woord als volgt tot ons. Hebreeën 12, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt wordt, niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hem. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd, naar het hun goed dacht, bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Tot zover het woord van onze God. In de voorbede gedenken we zuster van Brenk van As, haar schoonzus. Dus de zus van haar man is afgelopen week overleden en morgen zal de begrafenis zijn. We willen ook mevrouw van Brenk opdragen aan de Heere dat ze ook in deze omstandigheden van rouw en verdriet omhoog mag zien op Jezus alleen. Ik bid ook samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Lieve Heer in de hemel, wij komen voor uw genadetroon in de naam van uw eigen Zoon, in wie u ons verhoring gunt. In die zin hebben we altijd een middelaar nodig, een mediator, het Engelse woord, iemand die bemiddelt tussen een heilig en rechtvaardig God in de hemel en een schuldig verloren mensenkind. En hier zitten en staan schuldige Adamskinderen. We zijn op weg naar de dood. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Niemand. En toch, Heren, toch is de dood overwonnen. Elke zondag is immers opstandingsdag. Jezus Christus is ons leven. Paulus roept het uit: Christus, die ons leven is. Dan sterven wij alle dagen. In de gemeenschap van zijn lijden is daar de afbraak. Daar is daar de teneergang. En tegelijkertijd bekering om met hem te mogen opstaan in een nieuw, godzalig leven. Totdat wij uiteindelijk met de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Naar uw eigen belofte. En wie die beloften van het evangelie gelooft en omhelst en daarop rust op Christus alleen, die komt thuis. Eeuwig thuis. En daarom verwachten wij met een groot verlangen die grote dag, waarop Christus zal zijn, alles en in allen. Dat hij zelfs het koninkrijk terug zal geven aan zijn Vader. Dan is dat koninkrijk in zijn volle glorie aangebroken. Hier is nog de gebrokenheid. Hier zingen we met een gebroken stem. En straks, Heren, in dat hemelse Jeruzalem, dan zal geen inwoner nog zeggen: ik ben ziek. Dan zijn de tranen van de ogen afgewist. Daar is eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap. Dat zo de geest van de heerlijkheid en de geest van God op ons mag rusten. En dat we het hoofd omhoog mogen steken en zullen weten, door het geloof, door de genade van Christus, wij zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. U kent ook onze vragen. U kent ook onze worstelingen. We dragen ook in het bijzonder zuster van Brenk aan u op. U weet van het stille verdriet dat zij al meedraagt als weduwe. En opnieuw is er één uit de familiekring ontvallen. Morgen zal de gang ook naar de dodenakker gemaakt moeten worden. Wellicht dat ook daar de 12 artikelen opnieuw klinken. Wij geloven in de wederopstanding van het lichaam. We geloven in een eeuwig leven. Dat ook zo in deze dienst van afscheid nemen van rouw, van gemis, op Jezus mag worden gezien. Hij is de weg gegaan. Hij zag op de vergelding van het loon, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. En dan worden we vanuit Hebreeën 12 aangespoord om diezelfde weg te gaan. Help ook haar in het verdriet, dat ze het ook bij Christus mag brengen, in die doorboorde wonden van onze stervende zaligmaker. En dat we bij hem mogen schuilen, allemaal, jongeren, ouderen, die de weg, de waarheid en het leven is. U weet ook wat de gemeente van Zeist nodig heeft. U kent de vragen, de onzekerheid, ook over de toekomst. Zojuist vertelden de broeders van de kerkenraad ook nog over de gemeentevergadering die gisteren is geweest. Heren, wilt u de plannen bekronen met uw zegen? Het doet pijn, heren. Er is verdriet. En toch, we leggen het alles bij u, de levende God, neer. Omdat u, dwars door onze plannen en gedachten heen, toch nooit laat varen de werken van uw handen. Heren, geef dat we zo op de drie enige God mogen zien. Vader, Zoon en Heilige Geest, die eeuwig leeft. En ook zo zijn strijdende kerk in stand houdt. En door het strijdperk heen ook zorgt voor de thuiskomst van alle kinderen van God. Heren, dat we het ook mogen weten door genade. Ik ben zo'n kind van God. Juist daar laat de catechismus ons over nadenken. Die eeuwenoude catechismus die ons geschonken is door de beproevingen heen. De martelaren zijn er de brandstapel op voorgegaan. Ze hebben hun leven gegeven. En wij mogen nog altijd uit die rijke bron troost putten. Uit dat troostboek van de kerk. Help ook, heren, vanmiddag, zo mogen luisteren op grond van de schrift naar het troostboek. Help ook dominee Hoefnagel, u weet ook wat hij nodig heeft in het voorgaan in de gemeente, met allen die hem lief en dierbaar zijn. Zegen het werk van zijn handen. Help ook de broeders van de kerkenraad in het pastorale werk dat zij mogen doen. Help een ieder die een taak mag verrichten, nu in deze dienst, organist, koster, maar ook anderen die betrokken zijn bij het werk in de gemeente. Dat we het mogen ervaren, dat we het samen doen. Dat van de gemeente gezegd mag worden, zie hoe lief zij elkaar hebben. Tegelijkertijd weten we ook van de noden in het grotere geheel van de kerk. De spanningen die er zijn ontstaan, worden altijd twee namen genoemd. Hogeveen, Rijnsburg. Heren, wilt u, als door een wonder heen, uw kerk vasthouden, in stand houden. Bij u zijn alle dingen mogelijk. We bidden of er een wederkeer mag plaatsvinden naar uw woord en naar uw getuigenis. En dat de gemeenteleden ook landelijk gezien elkaar liefdevol mogen vasthouden. Heren, wij zitten vaak met vragen. Wij voeden de pijn en de gebrokenheid ook in dat opzicht. Wilt u degene die ook op belangrijke posten daarbij betrokken zijn, wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest geven. Zo leggen we heel uw kerk in uw doorboorde handen, o Heer Jezus. Het is toch uw lichaam? Het is een lichaam gekocht door het kostbare bloed van uzelf. En geef dat we zo één mogen zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn. Tegelijkertijd bidden we ook voor de wereldwijde kerk. Er zijn zoveel christenen die onder zware omstandigheden moeten samenkomen, niet de mogelijkheid en de vrijheid hebben zoals wij dat hier in Nederland wel hebben. Wij bidden voor deze vervolgde broeders en zusters. Geef hen volharding en geef dat ook wij, ook al is het op een andere manier, ook mogen volharden in het allerheiligste geloof. Zo danken we u dat we vanmiddag elkaar weer mogen ontmoeten. Geef een gezegende dienst onder een geopende hemel. Dat hebben wij niet verdiend, heren, en daarom pleiten wij op uw heerlijke naam. Omdat u het zelf gezegd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maak zo ons vol van de Heilige Geest, van die geest van Pinksteren, die in al de waarheid leidt. Open onze lippen, opdat onze lippen uw lof mogen verkondigen. En geef dat we samen mogen zijn als de leerjongeren van Christus, mogen luisteren naar het woord van de grote meester. Help ons en hoor ons, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ga samen zingen op Psalm 6, vers 1 en 4. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig en sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Dat is het punt van de catechismus. En ook het vierde vers keer eindelijk Heer toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Psalm 6, vers 1 en 4. Thank you. Gemeente, op 1 november 1561, in die nacht na 2 november, toen gooide de bekende Guido de Bray een klein pakketje over de muur van het kasteel in Doornik, België. En hij hoopte dat niemand zou ontdekken wat hij in die nacht deed. Hij vluchtte weg en het pakket, dat bleef achter. En wat zat er in dat pakketje? U weet het ongetwijfeld. Daarin zat onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Samen met een persoonlijke brief gericht aan de koning van Spanje. En in die brief legt Guido de Bray uit waarom het onterecht is om de gereformeerden te vervolgen. Hij zegt: wij zijn niet te vergelijken met die opstandige wederdopers die in het land van België, Nederland, voor zoveel onrust zorgen. En als hij die brief schrijft, dan zegt hij eigenlijk: koning, wilt u weten wat wij gereformeerden geloven? Lees dan maar deze geloofsbelijdenis. En als je dan artikel 1 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis erbij zou nemen, dan begint die geloofsbelijdenis met die indrukwekkende woorden: wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, het welk wij God noemen. Wij geloven een gezamenlijke geloofsbelijdenis. De 12 artikelen, gemeente, die we zojuist ook hebben beleden, die hebben niet dat gezamenlijke element, dat is een hele persoonlijke geloofsbelijdenis. Ik geloof. Het zogenaamde credo. In die 12 artikelen is dus een kind van God heel persoonlijk aan het woord. En in die Nederlandse geloofsbelijdenis, daar zijn alle kinderen van God gezamenlijk aan het woord. Je zou bijna zeggen, als je dat zo hoort, ik geloof, dat komt toch wel vrij persoonlijk, bijna egoïstisch over. Wij geloven, ik geloof dat er een God is. Tegelijkertijd is dat ook wel de kern van het geloof, hè? Het richt zich op God, die we inderdaad niet zien, die eeuwig is, die onveranderlijk is, die almachtig is en die wijs is en zachtmoedig is. En dat is ook in de vorige zondag benadrukt. Het geloof richt zich op de drie enige God. Vraag en antwoord 24. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Onze heiligmaking. En als dat is beleden door een christen, heel persoonlijk, dan wordt de overgang gemaakt naar de uitwerking van deze belijdenis. En dan gaat zondag 9 aandacht vragen voor God de Vader en onze schepping. Nou, bij die zondag staan we vanmiddag stil. Laten we samen vraag en antwoord 26 nog een keer lezen. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Het vaderschap van de Almachtige God. Zo zou ik deze zondag willen typeren. Het vaderschap van de Almachtige God. Drie aandachtspunten. Vaderschap en kindschap. Eerst wordt benadrukt dat deze God de Vader is van zijn eigen Zoon Christus wil. En zo is Hij ook onze Vader. Vaderschap en kindschap. Verhevenheid en nabijheid. God is oneindig groot. En toch is Hij heel dichtbij. Verhevenheid en nabijheid. En als derde zien we de lijn van vreugde en droefheid. We leven in een jammerdal. En toch is er vreugde in het kennen van deze Vader. Dus het vaderschap van de Almachtige God. Drie aandachtspunten: vaderschap en kindschap. Verhevenheid en nabijheid. En tot slot vreugde en droefheid. En u kunt elke keer zo meelezen als ik naar de catechismus verwijs. Het gaat dus, gemeente, in deze zondag over God de Vader. En het antwoord zegt meteen dat het de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus is. Dus er is een Vader van alle eeuwigheid. En dat betekent dat deze eeuwige Vader er al, menselijk gedacht, 100 miljoen jaar geleden was. Dus in de God die wij geloven, is er al een eeuwige Vader. En wij zijn niet van de eeuwigheid. U bent geboren in de 20e eeuw, 21e eeuw. En in die zin zeiden wij er nog maar net. Job zegt het, wij zijn van gisteren. En wij weten niet. Hoe kun je dat eeuwige vaderschap nu combineren met tijdelijke, vergankelijke mensen? Dus zo roepen die paar woorden eeuwige vader al een aantal vragen op. Hoe kan dat, dat God van eeuwigheid af al vader is? Nou, dat kan alleen als er ook van eeuwigheid af een zoon is. Dus voordat we gaan stilstaan bij het kindschap van ons met deze vader, moeten we eerst stilstaan bij dat kindschap van Gods eigen zoon. Vandaar dat de catechismus dat als eerste ook onderstreept, dat de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus daarvan de vader is. Dus die relatie tussen de vader en de zoon bepaalt deze zondag. Met al ons denken over het vaderschap van God, dat wordt bepaald door de relatie tussen vader en zoon. Misschien staan we daar wel te weinig bij stil, dat er een eeuwige liefde is tussen deze eeuwige vader en de eeuwige zoon. Harmonie tussen de vader en de zoon. Er is niets, werkelijk niets, dat deze eeuwige relatie tussen de vader en de zoon kan verbreken of verstoren. De vader is niet jaloers op de zoon en de zoon is niet jaloers op de vader. Ze verschillen nooit van mening met elkaar. Als u vader mag zijn en u hebt een zoon, dan kan het best wel eens gebeuren dat er verschil van mening is tussen u als vader en uw zoon. Maar dat is hier nooit het geval. Want de vader heeft de zoon lief. Johannes 5. En toont hem alles wat hij doet. De Heer Jezus zegt zelfs: ik en de vader, wij zijn één. Er is een bepaalde vorm van eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk. En toch ben je anders. Maar de eenheid tussen vader en zoon is dieper dan de eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk. Als de Heer Jezus, Johannes 17, vlak voor zijn sterven dat hoge priesterlijke gebed uitspreekt, wat zegt hij dan? Hij zegt: opdat zij, mijn kinderen op deze wereld, allen één zijn. Zoals Gij, Vader, in mij en ik in u, dat zij ook in ons één zijn. Dus die eenheid tussen Vader en Zoon is de eenheid die wij als christenen op aarde moeten nastreven. Eenheid. En zo worden we dus bepaald ook bij het kindschap van onze Heere Jezus Christus. Dus allereerst nadenken over dat zoonschap, over dat kindschap van onze zaligmaker. Zo is hij van eeuwigheid een vader. En dan het grote wonder, dan staat er dus geen punt, maar dan staat er een komma, Jezus Christus, komma, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. En dan staat er die ook uiteindelijk om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dus vanuit Christus die zalig maken wordt er een verbinding met mij gelegd. Door Christus is hij mijn God en mijn Vader. We zijn allemaal kind van een zondige vader. Van een zondige moeder. Adams kinderen. Verloren Adams kinderen. En toch mogen we het door het geloof belijden. Ik ben een kind van de eeuwige Vader. Dat Christus daarvoor gezorgd heeft dat ik zo een God en een Vader in de hemel heb. Dus het raakt ook ons vanmiddag. Het gaat niet alleen om een relatie tussen vader en zoon. Het gaat ook om de relatie met ons, mensenkinderen. Zoals we allemaal een biologische vader hebben, zo krijgen wij door Christus ook een vader in de hemel. Ik weet niet of u nog een aardse vader mag hebben. Mijn eigen vader is al meer dan 30 jaar geleden ook overleden. Het kan ook zijn dat uw eigen vader in het graf rust. U kunt niet meer met uw aardse vader spreken. U mist hem. U hebt een vraag en u zou graag die vraag stellen aan uw vader. Kan niet meer. Maar u mag altijd met uw vragen naar deze eeuwige vader gaan die eeuwig leeft. En u mag het zeggen, u bent toch om uw zoons Christus wil mijn God en mijn Vader geworden. Dus zo laat de catechismus zien, door Christus zien wij een geopend vaderhart voor zondaren. Door de Heer Jezus Christus mogen wij blikken in het vaderhart van God. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd dat hij met dat doel naar deze wereld is gekomen. En niemand heeft ooit God de Vader gezien. Maar ik als de enige geboren zoon van de Vader die in de schoot van de Vader was, ik ben gekomen om hem te verklaren, om hem aan u, zondaren, bekend te maken. En dan schittert ook zo in deze catechismus de liefde van de Vader voor mensenkinderen. Niet voor niets zegt de Heer Jezus, ik dank u Vader, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. De wereld begrijpt dit niet, maar u hebt het aan uw kinderen geopenbaard. En daarom is er vrijmoedigheid. In de welke wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang tot God met vertrouwen door het geloof in zijn naam. In die zin kwam ik een prachtig voorbeeld tegen. Stel dat je als kind naar een belangrijke persoon gestuurd wordt. Je bent kind van een jaar of 10. Je krijgt de opdracht, ga eens even naar de burgemeester van het dorp. Of nog belangrijker, ga eens naar de koning. Zoek als kind van 10 jaar koning Willem-Alexander maar op. En zeg maar dat je een belangrijke boodschap hebt. Nou, u voelt wel allemaal aan. Zomaar aankloppen bij de burgemeester en zomaar aankloppen bij onze koning, dat kan niet. Er zullen bewakers zijn, mensen zijn die je dan tegenhouden. Maar wanneer is het niet zo moeilijk om naar zo'n belangrijke persoon toe te gaan? Als de opdrachtgever zegt, vertel me dat ik jou gestuurd heb. Zeg maar dat je namens mij komt. Als je dan een naamkaartje meekrijgt van die opdrachtgever, van die zender, ja, dan gaan de deuren open. Weet het ook zo niet hier in zondag 9? Wij kunnen niet zomaar tot God, de heilige God, tot de eeuwige Vader naderen. Omdat wij zondaren zijn en klein en nietig en hulpeloos. Maar nu zegt de Heer Jezus tegen u, tegen jou, ga maar gerust in mijn naam. Ik zend je tot mijn Vader. Klop maar aan bij hem in mijn naam. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij dan de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Wat mooi dat de catechismus dat benadrukt, dat wij kind van God zijn geworden door dat zoonschap van Christus. Er zit ook een keerzijde aan. Als je naar deze zoon, deze zaligmaker niet kent, niet nodig denkt te hebben, heb je dan toegang tot de Vader? Nee. Als je de Heer Jezus wel belijdt met de lippen, maar niet met het hart, dan heb je geen toegang tot de Vader. Soms zijn er mensen die heel makkelijk de Vadernaam ook in het gebed op de lippen nemen. Maar als je Jezus Christus niet kent als je redder en als je zaligmaker, neem je dan terecht die Vadernaam op de lippen. Met buiten Christus is God een rechter. Kijk, door zijn Zoon is Hij onze Vader. Maar buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. U die ons helpen kunt en wilt, die in uw Zoon verhoring gunt. En daarom zegt hier Jezus, niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom zo toch even de nadruk erop. Hoe gebruiken wij de Vadernaam? Ook in onze gebeden. Uiteraard mag het die Vadernaam gebruiken, maar doe het altijd om Jezus wil. Eindig nooit uw gebed zonder te pleiten op de naam van de Zoon. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de Vader. Vaderschap en kindschap. Tweede gedachte, verhevenheid en nabijheid. We hebben allemaal, gemeente, een bepaald beeld van God meegekregen. Op school, in de opvoeding, in de kerk. Als je zo aan mensen vraagt, ook buiten de kerk, vertel eens, wie is God voor u? Dan zullen heel wat mensen zeggen, ja, God is voor mij een of andere kracht. Als ik aan God denk, dan denk ik aan iets, iemand die invloed heeft op het wereldgebeuren. Er is toch iets dat ons leven leidt. Je hebt ook mensen die zeggen, als ik aan God denk, dan denk ik aan een soort goedheilig man. Een oude man met een baard, die altijd lief en aardig is en geeft wat wij nodig hebben. God, uiteraard laat Hij mij toe in de hemel. Je hoeft niet bang te zijn voor God. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, God die legt in elk mens een vonk van liefde in het hart. En als je Kamer lief hebt, dat is een bewijs dat God in je is. Als je maar lief bent voor elkaar, ja, dan draag je God mee in je eigen hart en leven. Zo zijn er allerlei verschillende godsbeelden die rondgaan. Gemeente, wat is eigenlijk uw beeld van God? Is God ver weg? Op een afstand? Is God nabij? En in uw hart? Nou, er zijn teksten in de Bijbel die laten heel duidelijk zien dat God inderdaad groot, hoog, verheven is. Jeremia 23, vers 23. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heer, en niet van verre. Dus God zegt in één tekst, ik ben inderdaad heel ver en tegelijkertijd ook heel dichtbij. God die vervult de hemel en de aarde. En we noemen dat de verhevenheid van God, met een moeilijk woord, de transcendentie van God. God bewoont een ontoegankelijk licht. En in die zin, gemeente, is God vele malen groter en machtiger dan wij ooit ons kunnen bedenken. God is groot. En wij begrijpen het niet. En dat klinkt ook door hier in de catechismus. Die eeuwige Vader die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft. God is de Almachtige, de Schepper van deze hemel en aarde. Maar als je erover na gaat denken, dan gaat het je duizelen. Alles wat erin is, in de hemel, en alles wat op de aarde is, dat heeft God geschapen. En dan staat er iets verder, dat God door zijn eeuwige raad en voorzienigheid dat alles onderhoudt. En dat Hij hier regeert. Psalm 146, het is de Heer wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht. Ik meen, als je de schepping gaat onderzoeken, dan word je zo klein. Misschien kijkt u ook wel zo naar de sterren en als je dan bedenkt dat er triljarden sterren zijn. Dat immense heelal. Wij kennen de namen niet. Maar de psalmdichter zegt, God kent al die sterren in dat oneindige heelal bij name. En u weet ongetwijfeld dat er meer sterren in het heelal zijn dan zandkorrels op deze aarde. Nou zegt de catechismus, Guido de Bray, Zinus, Olevianus, dit mogen wij belijden, dat deze eeuwige God en Vader al die sterren uit niets geschapen heeft. Calvijn zegt, het was een wanordelijke leegte. Duisternis was op de afgrond. En zo is God in het begin hemel en aarde gaan scheppen. God is de tijd gaan scheppen. En wij belijden ook met de geloofsbelijdenis van Nicea dat God niet alleen de zienlijke dingen heeft voortgebracht, maar ook de onzienlijke dingen heeft voortgebracht. Er zijn zoveel dingen, gemeente, die wij niet zien met onze ogen, niet waar kunnen nemen, maar ze zijn er wel. De winden en de orkanen, je ziet ze niet, maar je ziet wel de gevolgen, ze zijn er. We mogen ook hier even denken aan de engelen. Vanmiddag zijn hier de engelen aanwezig. We zien ze niet. Maar ze zijn er wel. Allemaal onzichtbare engelen door God geschapen. Toen de morgensterren, zo zegt Job, vrolijk zongen en al de kinderen van God gingen juichen. God heeft miljarden engelen geschapen, de zienlijke en de onzienlijke dingen. Nog iets over die onzienlijke dingen? Zijn dat ook niet de ideeën die op deze aarde aanwezig zijn? Allerlei ideologieën, het humanisme, dat zich richt op de mens. Het communisme, de democratie, dat is een macht die je niet ziet en het is toch aanwezig. En wij denken erover na met onze gedachten en ook als je stilstaat bij dat brein van de mens, dat al die miljarden hersencellen samenwerken, wat heeft God alles wonderlijk geschapen.
Nou, zegt de catechismus, dat belijden wij, dat God dat nou alles uit niets geschapen heeft. Dan herken je jezelf met verwondering in Psalm 139, dat je zegt, Heer, ik ben een wonderlijke manier geschapen. U hebt mij zo geweven in de baarmoeder van mijn biologische moeder. Als een borduursel hebt u mij zo geweven en voortgebracht. En die ongevormde klomp, het klompje cellen. Het was allemaal in uw boek beschreven en zo hebt u mij geschapen. Dat is tegelijkertijd een hele troostrijke gedachte, dat de eeuwige Vader u en jou en mij geschapen heeft met een doel. Gemeente, wij zijn nooit te vergeefs geschapen. God heeft een doel met uw leven. Dat we deze eeuwige God en Vader door Christus gaan verheerlijken met ons hart en met ons leven. Soms dan denk je, ja, gaat het wel goed met deze wereld en gaat het wel goed met deze schepping? Dat je denkt, hoe moet het verder? De ijskappen smelten, al die oorlogen, al dat bloed dat vloeit. En je denkt, het loopt God helemaal uit de hand. En toch belijden we met de catechismus dat God deze wereld nog onderhoudt en regeert. Met zijn eeuwige raad en voorzienigheid. God heeft zijn schepping niet losgelaten, maar die eeuwige Vader, hij regeert over uw leven en over mijn leven. En hij regeert het hele wereldgebeuren. Ook in 2026. Een kind van God mag het vanmiddag zeggen, het loopt mijn Vader niet uit de hand. Hoe kan een kind van God dat nu zeggen? Omdat een kind van God niet alleen de verhevenheid van God belijdt, maar ook in zijn nabijheid leeft. Gemeente, juist in de omgang met God ervaar je God in de kleine dingen. Dan is God heel dichtbij. Als het goed is, is ook een aardse vader echt betrokken op het welzijn van de eigen kinderen. Als u kinderen mag hebben, dan leeft u graag mee. Als het goed is met het welzijn van uw kinderen. U kent uw kinderen. Nou, zo kent God ook zijn kinderen hier in Zeist. Want dat belijden we dat nou die eeuwige Vader mijn God en mijn Vader is. Dat nou mijn Vader. Dat zie je ook heel mooi in Jesaja 57. Dan zegt de Heere, ik ben de hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont. Mijn naam is heilig. En tegelijkertijd woon ik bij degene die een verbrijzelde en nederige geest hebben. Als je hier op aarde worstelt met je zonde, met je schuld, dan zegt de Heer, dan woon ik in dat hart van die verbrijzelde man, van die verbrijzelde vrouw. Ik maak dat hart levend. Maar is dat niet het wonder van de genade? Dat deze eeuwige God en Vader nou gaat wonen in het hart van ootmoedige kinderen van God. Ik hoop dat u vanmiddag mag zeggen, ja dominee, dat herken ik toch in mijn eigen hart en leven. Aan de ene kant is daar de vrees voor God zo heilig, zo groot, zo machtig. En tegelijkertijd dat je zegt, ja de Heer is ook bij mij. Ik leef in afhankelijkheid van Hem. Dus dat gaat samen op. De catechismus benadrukt allebei die kanten, verhevenheid en nabijheid. Soms dan ben ik wel eens bang dat dat twee gescheiden werelden zijn. Dat kan gebeuren bij ouderen, maar ook bij jongeren. Dat je zegt, ja, God, ik geloof best dat hij ergens bestaat, maar hij heeft geen enkele betekenis in mijn leven. Dat je eerlijk moet zeggen, ik heb geen levende relatie met deze eeuwige God en Vader. Als God er dan is, dan zal hij wel heel ver weg zijn. En als God er dan is, dan zal hij wel bezig zijn in Amerika of in Afrika, maar of hij hier in Nederland nog in mijn hart werkt, merk er niks van. En als je dan bidt, dan raffel je misschien wat woorden af en dan denk je, nou, ook weer gedaan. Gemeente, dat is niet goed, hè. Dan heb je dus geen echte omgang met God door Christus. Wij hebben deze zaligmaker nodig om die nabije omgang met de Vader te ervaren in het hart. Wij hebben dat verbrijzelde hart nodig. Om zo door Christus met vrijmoedigheid toe te gaan. En dan mag je het zelf zeggen, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. Dus die hemelse Vader, hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor mijn lichaam. Wordt als eerste genoemd. Hij zorgt ook voor mijn ziel. Dat is uiteraard een verwijzing naar Matteüs 6. Dan zegt hier Jezus in de bergrede: maak je toch niet al te druk, kinderen van God. Maak je niet te druk over de kleding. Maak je niet te druk over wat je zult eten of drinken. Dat doen de heidenen. Die zijn alleen maar bezig met zorgen. Wat zullen we eten, wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? En misschien zit dat ook wel in uw hart, dat je toch druk bezig bent met die gedachte. Zou de Heere wel voor mij zorgen? En dan zegt de Heer Jezus in Matteüs, zeg maar, mijn Vader in de hemelen die zorgt voor u. Wees toch niet bezorgd met die vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Uw hemelse Vader, die weet wat u nodig hebt voor uw lichaam en voor uw ziel. En dan eindigt de catechismus met die woorden, dat zal hij ook doen als een almachtig God. En dat zal hij ook doen en dat wil hij doen als een getrouwe Vader. Hij zorgt voor mijn lichaam. Hij zorgt voor mijn ziel. Als een Vader heeft hij mij dat beloofd. En daarom vertrouw ik hem. Dat je vanmiddag zegt, bij mijn Vader, dan ben ik veilig. Bij mijn Vader voel ik mij geborgen voor tijd en eeuwigheid. En dat brengt ons ook bij de laatste gedachte, vreugde en droefheid. Gelukkig zijn er ook heel veel vaders die goed voor hun kinderen zorgen. Ook al verschijnen er regelmatig publicaties waarin helaas het tegenovergestelde blijkt. Afgelopen week, dat boek dat die vader zijn kinderen misbruikt, huiveringwekkend. De meeste vaders die zorgen goed voor hun kinderen. En je probeert als vader het beste mee te geven. Dat ze in tijdelijk opzicht niet tekort komen. Je hebt vaders die in die zin bijna dag en nacht werken voor hun kinderen. Ik heb wel eens gehoord van een vader die zei, ik wil graag mijn kinderen een huis kunnen geven als ze gaan trouwen. Dan heb je inderdaad een hele rijke, goede vader. Tegelijkertijd moeten we altijd als vader beseffen, liefde kun je niet afkopen met geld. Een kind heeft meer behoefte aan liefde van vader dan veel geld. Ik denk dat een kind, als hij terugkijkt op de tijd met vader, het meer waardeert als we samen iets doen en echt liefde ontvangen dat vader geeft, dan dat je zegt, ja, hij gaf mij misschien toen 5.000 euro. Nou, nu mag dit kind van God hier in zondag 9 zeggen: die vader zorgt voor mij. Die vader, ik twijfel er niet aan, hij zal mij dus met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ten beste keren. Een jammerdal. Het woord wordt hier gebruikt door een kind van God. Daarmee zegt zo'n kind van God, eigenlijk voel ik me niet zo thuis op deze aarde. Eigenlijk staat er in het Latijn een uitdrukking, dat betekent een zee van ellende. Een en al verdriet. Hoeveel tranen worden er niet geschreid, gemeente? Er is zoveel pijn, zoveel verdriet in dit aardse leven. Als het goed is, kent u ook het verdriet over de zonde. Dat je elke dag moet zeggen: Vader, ik leef niet voor u zoals ik zou moeten leven. Dat doet mij pijn, dat doet mij verdriet. Ik ervaar zoveel zondigheid, ik ervaar zoveel onheiligheid. Vader, ik beleid het eerlijk, ik ben nog zo wereldsgezind. Vergeef het mij. Een jammerdal, een zee van ellende. Soms dan zien we wel elkaar tranen. Als een geliefde is ontvallen. Of als die ernstige ziekte in uw leven is gekomen. Dat je chemokuren moet ondergaan. En bestralingen. Misschien zijn hier ook mensen die elke dag tobben met hun lichaam. Astma, COPD, spierziekte, rugpijn. Elke dag voel je inderdaad de beperkingen, het kwaad dat mijn vader mij in dit jammerdal toeschikt. Hoeveel vaders en moeders zijn er niet die zich grote zorgen maken over hun kinderen of over hun kleinkinderen? Het is een hele andere kant op gaan dat je zegt: gaat het wel goed met mijn kind in geestelijk opzicht? Een week geleden sprak ik ook nog een vader die pas een kind was verloren. Een jaar of 14. Hij zegt: de glans van het leven is er helemaal af. Verongelukt. Het zou je maar gebeuren dat je als vader, moeder een kind verliest. Elke dag voel je de lege plaats. En dan zeg je: Heer, ik ben een pelgrim. Een pelgrim hier beneden. Moet jij elke dag weer leren om het kruis op te nemen en achter de Heer Jezus aan te gaan. En toch kun je niet ruilen, wil je ook niet ruilen met de mensen op deze wereld. Dat je toch zegt: ik twijfel niet of mijn hemelse Vader, hij zorgt voor mijn lichaam, hij zorgt toch voor mijn ziel. Lichaam. Als je inderdaad die chemokuren moet ondergaan en de haren vallen uit. Dat je toch zegt: de haren die zijn door mijn vader geteld. Zo zorgt vader voor mij. En hij zorgt ook voor mijn ziel. Vader, ik struikel zo vaak in de zonde. Maar u brengt mij om Christus wil thuis. Zullen zo'n kind van God toch wat vragen stellen, gemeente? Ik hoop dat u van de week ook zo'n kind van God mag ontmoeten. Zo in het dorp, in de winkel, bij u thuis. En dat je elkaar zo wat vragen gaat stellen over dat leven met de Here. Afgelopen zondag, mag je dan zeggen, heb ik een preek gehoord over zondag 9 van de catechismus. Daarin heb ik het gezegd: ik twijfel niet of hij, die hemelse vader, hij zal mij in alles wat ik nodig heb voorzien. Dan denk je: nou, dan gaat het u zeker wel voor de wind. Voorspoed. Dan weet je zeker niet wat tegenslag is. Als je nou zo'n kind van God die vraag stelt, word even stil. Vaak wordt dat gedacht, hè? Als je maar een kind van God bent, welvaartsevangelie, dan heb je alleen maar voorspoed. Geen kastijding. Gemeente Hebreeën 12 heeft ons laten zien dat juist Gods kinderen te maken hebben met kastijding en met beproeving. Juist Gods kinderen ervaren het kwaad in dit jammerdal. Juist een kind van God ervaart de kracht van de zonde in de ziel en kent de bitterheid van de tranen erover. En dan zegt zo'n kind van God: och, denk je dat ik nou geen tegenslag ken? Ik leef toch in een tranendal. En toch geloof ik dat mijn vader het ten beste keren zal. Soms dan gebeuren er dingen in mijn leven, kan ik ook niet begrijpen. Maar mijn vader zorgt voor mij. En dan vraag je, maar waarom noem je dan dit leven een tranendal? Je mag toch ook genieten van het leven? Ja, zegt een kind van God, zeker mag je genieten van het goede in dit aardse leven. Maar zoals een klein kind niet altijd begrijpt wat vader doet, zo begrijp ik ook niet altijd wat vader doet in mijn leven. Ga maar eens naar het ziekenhuisgemeente Utrecht, vier diaconessen ziekenhuis. Daar zijn soms mensen opgenomen dat je zegt, ik begrijp niet dat dat gebeurt. Soms een jonge moeder, begin 40, ze lijdt aan anorexia. Zo'n 30 kilogram weeg je dan nog. Opgenomen, jonge moeder. Soms dan hoor je weer zo'n levensverhaal dat een weduwe zo jong weduwe is geworden. En dan staat ze daar met haar jonge kinderen bij dat open graf. Waarom? Je hebt ook de psychiatrische inrichtingen waar mensen opgenomen zijn. Waarom? Waarom? En waarom worden kinderen geboren die zo'n grote handicap hebben dat je zegt, waarom zijn ze nou geboren? Dan heb ik zelf een kindje met syndroom van Down gekregen. En dan zegt de wereld, laat dat nou maar weghalen. En toch, gemeente, ook deze kinderen, ze zijn soms gelukkiger dan veel andere volwassenen. Waarom? Waarom sterft die moeder bij dat auto-ongeluk? Dan zegt een kind van God, ik heb toch ook mijn tranen, ik heb ook mijn droefheid in dit jammerdal. En toch kan ik mijn vader niet missen. Ik zie daar de kastijdende hand van mijn vader in. Hebreeën 12. De Heere, hij heeft mij lief en hij kastijdt mij. En inderdaad, als dat gebeurt, dat is geen zaak van droefheid. Geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar daarna, dan geeft zij een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Vroeger zeiden ze wel eens, dan zit er als het ware honing aan de roede. En dan krijg je een pak slaag, de roe, en dan zit er toch honing aan. Opdat wij zijn heiligheid deelachtig worden. En dan kun je toch onder de kastijding van de Vader verder reizen door dit tranendal. Het beste komt nog. Ten beste keren. Dat zal hij doen als een almachtig God. En dat wil hij ook doen als een getrouwe vader. Gemeente, zo moest ik ook bij de voorbereiding van deze preek denken aan mijn eigen aardse vader. December 94, toen is hij gestorven. Kort daarvoor toen kreeg hij het bericht van de dokter. Meneer, u hebt alvleesklierkanker. Er is niets meer aan te doen. En toen die boodschap kwam, toen kwam er een goede vriend van mijn vader op bezoek. En die gaf mijn vader het boek van Thomas Brooks, Puritein, Ik ben verstomd. En zegt Thomas Brooks in het boek, soms dan moet je zwijgen. De hand op de mond leggen. En dan vertelt Thomas Brooks hoe je onder die slaande hand van God je moet gedragen. Hij zegt, dan moet je niet gaan murmureren en gaan mopperen tegen God, maar buigen. Niet in opstand komen tegen God, dat is vele malen erger dan leren te zwijgen onder God. En dan zegt Broeks zo mooi, hoe langer uw verdrukking zal zijn, hoe zoeter de hemel zal zijn. Dus hoe langer de verdrukking duurt, hoe zoeter de hemel zal zijn. Maar dat is toch de taal van het geloof. Hier word ik verdrukt, maar straks is daar de eeuwige vreugde. De vreugde van het kindschap. Die vraag geef ik u mee. Bent u zo een kind van de hemelse Vader? Amen. We gaan over dat vaderschap zingen vanuit Psalm 103, vers 5 en 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En ook het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Psalm 103 vers 5 en 7. Laten we samen bidden en danken. Onze Vader die in de hemelen zijt, zo mogen wij u om uw Zoons Christus wil aanroepen, als een getrouwe God en Vader, wat een eeuwig wonder niet verdient, vanwege onze zonde, vanwege onze schuld. Maar door Christus is er een vrijmoedige toegang. Abba, Vader, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En die geest die leert het ons zo omhoog te roepen om het bij de hemelse Vader te zoeken. Dan is er inderdaad kwaad in dit jammerdal, in die zee van ellende. Als we er gevoelig voor worden, Heere, dan zien we zoveel tranen, rouw, gemis, lege plaatsen die gevoeld worden. Soms, Heere, zijn er ook schokkende momenten, zo horen van seksueel misbruik. Als een vader niet kan afblijven van zijn kinderen, als een broer niet kan afblijven van zijn zus, dan kan dat vaderbeeld geschonden worden. Dan kan een kind denken, is vader wel te vertrouwen? Heere, soms dan worden we teleurgesteld in aardse vaders. En soms dan is er ook de pijn die we levenslang meedragen, de littekens die niet overgaan, maar elke keer gevoeld worden. En toch, Heere, u wilt een vader zijn voor die gebroken kinderen. U bent een vader die heelt. En u bent een vader die geneest. Druk ons zomaar aan uw vaderhart, Heere. Dat we het vaderhart mogen horen kloppen om Christus wil. Die zo die kinderen tot de Vader wil brengen en zelf zijn leven gaf. Wij kennen de Vader niet dan door Christus. Hij die in de schoot van de Vader was. Hij heeft ons verklaard wie de Vader is voor zulke verloren Adamskinderen. O God, maak zo uw naam groot. Wij begrijpen zoveel dingen niet in dit aardse leven. Er zijn mooie momenten. Er zijn dingen waar we van mogen genieten. Dat zijn de parels hier in het verloren paradijs. Maar er is ook zoveel nood, er is zoveel verdriet. Zeker als we ook morgen staan bij dat open graf. Dat we dan toch maar omhoog mogen zien. En zo mogen weten, mijn Vader heeft mijn lichaam gekocht door het bloed van zijn Zoon en hij zorgt voor mijn ziel. Zo kom ik gebroken thuis en dan zal de Vader al de tranen van mijn ogen afwissen en dan is er straks geen verdriet meer, maar eeuwige blijdschap. Heere, dat we zo dat mogen belijden. Ik geloof in God de Vader, die dit ganse heelal heeft voortgebracht, dan loopt het u niet uit de hand. U regeert en u zorgt zo voor al uw kinderen. Breng ons thuis, Heere. Niet alleen bij de aardse woning, maar breng ons straks samen in dat hemelse Jeruzalem, waar alle volkeren, talen, natiën aanwezig zullen zijn, gekocht door het bloed van het Lam. Heere, zo komt uw kerk zeker thuis. Maak zo uw naam groot in ons hart en in ons leven. Hoor ons gebed. Vergeef onze zonden. Wij pleiten op uw heerlijke Vadernaam. Om Jezus wil. Amen. De gemeente bij het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte zal bestemd zijn voor de diaconie en de tweede is voor de kerkelijke kassen. Zingen we tot slot uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen en die naam, zo heidegroot en goed, goedertieren, Vader, milde zegenade, stel uw vriendelijk hart. Psalm 33, het 11e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.